Gemeente, zijn voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 20 maart hoopt om 10 uur uw eigen predikant voor te gaan in een doopdienst. En om 16:30 middags hoopt dominee Schinkelshoek in uw midden te zijn. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Cor en Nelleke de Vrel voor hun dochter Sarah. Door Leo en Gerda Heuvelman voor hun zoon Jesse. En door Bert-Jan en Martina Molenaar voor hun zoon Lucas. De doop van Sarah, Jesse en Lucas zal volgende week zondagmorgen plaatsvinden. Omdat vader Heuvelman zoals bekend niet in staat is naar de dienst te komen, zal moeder Heuvelman ook namens hem het ja-woord uitspreken. In verband met de doopdienst is er komende zondagmorgen geen koffie drinken na de dienst. Dit in tegenstelling tot wat in de kerkbode was vermeld. Komende zondag zullen de leden van studentenvereniging CSFR Ichtes de diensten in de Laankerk bezoeken. Donderdag 17 maart is er de gemeenteavond die om 8 uur precies begint. De leden hebben per e-mail een informatiebrief ontvangen. Gemeenteleden zonder internet kunnen de informatiebrief opvragen bij ouderling Kok. Ook doopleden en meelevenden zijn van harte welkom. Voor deze data geldt Deo Volente. De dienst der offeranden, de eerste collecte is voor Stichting De Hoop. De tweede is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 6 en daarvan het 9e vers. De Heere wil mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6, het 9e vers. Gemeente, door ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanmiddag met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, het eerste vers. Nadat we samen ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in het gebed. Heere, trouwe en genadige God, u bent de gevende. Zo openbaart u zich in het woord en zo betoont u zich in ons leven. U geeft ons het leven. Dag aan dag overlaat u ons met uw gunst bewijzen. Telkens weer komt u tot ons. Met handen vol van genade en van vrede om uit te delen aan zondaren. En Heere, geef dat wij vanmiddag u zo mogen ontmoeten, dat onze ogen vanmiddag open gaan voor dat machtige en heerlijke wonder dat u de gevende bent. De hoorder van de gebeden. Dat we zo vanmiddag, Heere, uw evangelie mogen horen. Dat evangelie van uw genade, dat evangelie van uw liefde. Dat u uw enig geboren Zoon gegeven hebt. Opdat een ieder die in hem gelooft, die hem omhelst, die hem uit uw handen aanneemt, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Heere, open vanmiddag door de kracht van uw Heilige Geest ons hart. Dat de doden zullen horen de stem van u en zullen leven. Dat zij die misschien vanmiddag in de kerk zitten met een hart dat zo aangevochten is, dat zo bestreden wordt, waar de twijfel en de onzekerheid zo van binnen knaagt, dat ze bij u bij de hand worden genomen en dat u ze meeneemt en dat u ze vanuit dat woord van uw Heere onderwijst. Rust ons toe, Heere. Laat de woorden van u zijn als woorden die ons hart en ons leven raken, die we mee zullen nemen, die we bewaren zullen. En dat we het mogen ontdekken dat we te midden van al onze zorgen die we hebben, en te midden van al onze nood en te midden van al onze vragen, met alles wat ons bezighoudt, mogen neerbuigen aan uw voeten. Heere, zie een ontferming en genade op ons neer. Te midden van ons verdriet, te midden van onze zorgen, te midden van de vragen waar we mee worstelen, de eenzaamheid die we mee kunnen dragen, het feit dat we ons soms zo onbegrepen kunnen voelen, dat we worstelen kunnen met een andere geaardheid, dat vragen ons benauwen over ons dagelijks leven, over ons werk en ons inkomen, over onze gezondheid, de zorgen over onze kinderen en kleinkinderen. Heren, het leven kent zoveel vragen, het leven kent zoveel zorgen, het leven kent zoveel teleurstelling ook. En dat alles hebben we bij de kerkdeur niet achtergelaten. We hebben het meegenomen. Het houdt ons bezet, Heren. Dan bidden we u, neem vanmiddag onze gedachten gevangen. Laat ze geboeid worden, gevangen genomen worden door het woord en door de heerlijkheid van u en van de Heer Jezus Christus. Bewees ons ook nabij in de vreugden van het leven, in de dankbaarheid van het leven. Dat we weten mogen en beleiden mogen dat we het niet vanzelfsprekend uit uw handen hebben ontvangen, en dat we u de dank en de lof en de aanbidding toebrengen voor al dat mooie en heerlijke wat u in ons leven geeft. Heere, zie zo in gunst en genade op de gemeente neer. Gedenk de broeders van de kerkenraad, geeft u ze alle wijsheid die nodig is om deze gemeente in het ambt te dienen. Gedenk onze broeder die al dienaar van het woord aan de gemeente verbonden is, die geroepen wordt om de gemeente als een herder voor te gaan. Geef hem de wijsheid en de genade, Heere, om dat woord van u telkens maar weer te ontvouwen in het midden van de gemeente. Om dat woord in al zijn heerlijkheid en macht en majesteit onverkort te verkondigen. En geef, Heere, de gemeente een luisterend oor en een opmerkzaam hart. Gedenk allen die in het midden van de gemeente een taak hebben. Ja, Heere, laat deze gemeente meer en meer groeien in de kennis en de genade van u, zodat deze gemeente ook meer en meer het licht van uw genade zal kunnen verspreiden in deze wijk, in deze buurt, in deze stad waar ze gemeente mogen zijn. Maar gedenk niet alleen deze gemeente, Heere, gedenk ook de kerk in Nederland die zo gebroken is, die zo verdeeld is, die zo verscheurd is. Waar we ons zo vaak druk maken, Heere, over allerlei dingen die er eigenlijk helemaal niet toe doen en die eigenlijk volslagen onbelangrijk zijn. We zijn vaak zo naar binnen gericht en op onszelf. Heere, we bidden u, leren de kerk in alle gebrokenheid, om samen kerk te zijn, om samen gemeente te zijn. En leer de kerk verstaan dat het haar roeping is om de Heer Jezus Christus te verkondigen, die ene naam onder de hemel gegeven, tot zaligheid. Heer, blaas het stof van de kerk weg en breng haar tot leven. Laat haar bloeien, laat haar glanzen tot uw eer. Heere, breid uw koninkrijk uit in Nederland. Breid uw koninkrijk uit op deze wereld. Zegen allen die in dat koninkrijk werken, op wat voor plaats u hen ook geroepen hebt. Geef u hen de wijsheid en de volharding om dat woord te verkondigen, ook als het vijandschap oproept, ook als er mensen zijn die er tegen in het geweer komen, om te volharden bij dat woord en om voort te gaan. Gedenk onze broeders en zusters in de verdrukking, Heere, bewaart u ze, houdt u ze vast. Gedenk onze overheid. Geef de wijsheid die nodig is om het land te regeren ten goede. Leer hen uw woord te verstaan, Heer, en geef hen uw Heilige Geest. Opdat ze ons land zullen regeren te midden van een wereld die in brand staat en waar zoveel nood is en waar zoveel ellende is en waar zoveel tranen worden vergoten en waar zoveel bloed de aarde rood kleurt, waar zoveel onrecht is, waar zoveel kwetsbare mensen worden gedood in het leven en zelfs in de moederschoot. Heere, we bidden u, erbarmt u zich over deze wereld. En geef dat wij te midden van alles wat er in deze wereld gebeurt, het zicht niet verliezen op u. En het geloof niet kwijt te raken, Heere, bewaar ons erbij. Bij dat geloof en bij die belijdenis dat u alle dingen regeert en dat alle dingen in uw handen vast liggen. Als ook de aanvechting ons besluipen kan en bespringen kan, zou God het wel weten, zou God het wel zien. Heere, doe ons vanuit het woord telkens weer ervaren, telkens weer geloven dat u het ziet en dat u de God bent die recht zult doen op deze aarde. En geef dat we met elkaar, Heere, verlangen zullen naar het einde. Dat we met heimwee vooruit zullen kijken naar de stad die fundamenten heeft. Met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar de zonde en het onrecht eeuwig weg is. Maar niets meer zal zijn dat u onteert in ons eigen leven niet en in deze wereld niet. Maar waar alles de heerlijkheid en de glorie van uw naam weerspiegelt. Heere, zie ons aan. Wanneer wij naderen voor uw aangezicht vanmiddag in de zoon van uw liefde. Hoor ons in hem. En omwille van zijn werk. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heere in de brief van de apostel Jacobus, het eerste hoofdstuk. We lezen samen de versen 1 tot en met 18. Jacobus 1, de versen 1 tot en met 18. We lezen Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt. Wetend dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkig. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mensen menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras dor gemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante van haar aanschijn is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon van het leven ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die hem liefhebben. Niemand als hij verzocht wordt, zeg ik, wordt van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkeer. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de schriftlezing. De gemeente, ter voorbereiding op de preek zingen we samen uit Psalm 25, de versen 2, 4 en 6. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Psalm 25, de versen 2, 4 en 6. Terwijl u uw gaven mag geven voor de Heere en zijn dienst. Gemeente jongens en meisjes, het zal je maar overkomen wat die jonge koning Salomo overkwam. Hij was nog maar net koning geworden van dat grote uitgestrekte koninkrijk van Israël, toen midden in de nacht in een droom de Heere bij hem op de rand van het bed kwam zitten en tegen hem zei: Salomo, wat wil je van mij hebben? Wat kan ik jou geven? Salomo krijgt als het ware van de Heere de sleutel van de schatkamers van de hemel in de handen. En de Heere zegt: loop nou maar eens rond in dat hemelse paleis. Kijk nou maar eens naar al de schatten en naar al de gaven die daar zijn. En maak dan je keuze. Wat wil je van mij hebben? Een duizelingwekkende vraag. Wat moet je dan vragen? En dan ontdekken wij, dan kijken wij daar midden in die nacht, die jonge koning Salomo eigenlijk recht in zijn hart. En we ontdekken daar waar deze jonge koning voortdurend mee bezig is, wat hem bezighoudt, waar zijn gedachten telkens maar weer over gaan. We ontdekken dat de last van dat koninkrijk eigenlijk een geweldige last is die op zijn schouders drukt. Ja, aan de buitenkant lijkt die koning Salomo een hele grote, sterke, machtige koning. Een koning die stevig in het zadel zit. Als hij de troon beklommen heeft, dan maakt hij met geweld een eind aan het leven van een aantal vijanden van zijn vader. Hij weet van wanten, zouden we zeggen. Maar daar in die nacht, als de Heere bij hem op de rand van het bed komt zitten en zegt: Salomo, wat wil je van me hebben? Dan ontmoeten we eigenlijk een hele onzekere jongen. Dan ontmoeten we een man die zegt: Heere, ik ben heel onervaren als het gaat over de politiek. En ik ben heel erg onervaren als het gaat over de rechtspraak. En ik ben heel erg onervaren als het gaat over hoe moet ik met al die verschillende mensen in dat koninkrijk van mij omgaan. Heere, geeft u me alstublieft wijsheid. Geeft u me alstublieft een verstandig hart. Want Heere, wat heb ik aan een lang leven? Als ik elke dag opnieuw weer de zorgen en de moeite voor me zie en ik niet weet hoe ik er doorheen moet komen. En wat heb ik aan gouden bergen als het in mijn koninkrijk een chaos is? Heere, geeft u me alstublieft wijsheid. Wijsheid, daar gaat het over in de preek vanmiddag. We luisteren samen naar de woorden van Jacobus uit de versen 5 tot en met 8. Ik zal die woorden nogmaals met u lezen. Jacobus schrijft daarin: indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Het thema voor de preek, gemeente: de vrijgevige God wil ons wijsheid geven. De vrijgevige God wil ons wijsheid geven. En we letten op twee gedachten. In de eerste plaats, we hebben wijsheid nodig. En in de tweede plaats, we mogen met verwachting om wijsheid bidden. De vrijgevige God wil ons wijsheid geven. In de eerste plaats, we hebben wijsheid nodig. En in de tweede plaats, we mogen met verwachting om wijsheid bidden. We hebben wijsheid nodig. Het gaat vanmiddag om het gebed om wijsheid. Maar wat is wijsheid, gemeente? We hebben de neiging om dat woordje wijsheid toch al snel intellectueel in te vullen. Wijsheid, dat gaat dan in onze ogen om kennis. Om intelligentie. Maar is dat wat Jacobus bedoelt? Zegt Jacobus hier, als je tot de ontdekking komt in je leven dat je niet zo intelligent bent als andere mensen, dan moet je je knieën buigen en dan moet je de Heere vragen of hij je meer verstand wil geven, of hij je meer talenten wil geven, of hij dat IQ van je wat wil opschroeven. Dan zegt hij dat zal wel niet bedoeld zijn. Of bedoelt Jacobus misschien dan dat als je een moeilijk wiskundeproefwerk hebt, zo'n vak waarin je gewoon niet zo'n ster bent, of een lastige repetitie van maatschappij leert, dat je dan vlak voordat het begint de Heere kunt vragen of hij ervoor wil zorgen dat je de goede antwoorden geeft op de vraag? Zo heb ik die tekst van Jacobus al horen gebruiken in de examenperiode. Vlak voor het examen begon, werden dan die woorden van Jacobus gelezen. Daar was wijsheid te krijgen bij de Heere. En je mag de Heere voor een lastige repetitie vragen om hulp en om kracht en om wijsheid. Maar is dat wat Jacobus hier bedoelt? Nee, gemeente. Als Jacobus het hier heeft over wijsheid, dan heeft hij het niet over kennis, dan heeft hij het niet over ons intellect. Maar als Jacobus het hier heeft over wijsheid, dan heeft Jacobus het over, net als in het Spreukenboek en bij Prediker, dan heeft Jacobus het over levenswijsheid. Dan heeft Jacobus het over de wijsheid, het inzicht om de wil en de weg van de Heere te verstaan voor je gewone dagelijkse leven. Dan gaat het om de wijsheid als antwoord op de vraag, hoe kan ik als christen leven? Hoe kan ik mijn leven als christen gestalte geven? Juist ook als het moeilijk is. Juist ook als er tegenslagen zijn en als er zorgen zijn. Dat laatste is wat Jacobus heel duidelijk bedoelt. Dat woord wijsheid uit vers 5, dat verbindt hij met dat wat eraan vooraf gaat. En in het voorafgaande maakt hij duidelijk dat een christen in zijn leven te maken krijgt met tal van verzoekingen en met tal van beproevingen. Dat je in je leven te maken krijgt met tegenslag en met moeite en met zorgen en met vragen, waardoor je vertrouwen op de Heere geweldig onder druk kan komen te staan. En voor Jacobus is dat niet een misschientje zo van, het zou eens kunnen gebeuren dat je in je leven beproefd wordt. Nee, voor Jacobus is dat iets van zekerheid. En de lezers van de brief van Jacobus, die hebben dat ook eigenlijk direct begrepen. Hij schrijft deze brief aan de mensen in de verstrooiing. Vermoedelijk zijn dat christenen die onder de druk van de vervolging uit Israël verdreven zijn en die nu in de landen rondom Israël een veilig heenkomen hebben gezocht. Het zijn als het ware vluchtelingen. Mensen die ontheemd zijn, van huis en haard verdreven, sommigen zijn straatarm geworden. En er zijn er die in hun nieuwe situatie klem zijn komen te zitten tussen de rijken die hen uitbuiten. Ze hebben te maken met onrecht, met smaad, met vervolging. Er zijn er heel wat in die gemeente waaraan Jacobus schrijft, van wie het leven niet een en al rozengeur en maneschijn is, geen voorspoed en geen welvaart. Het zijn mensen die Psalm 34 wel kunnen meezingen. Veel rampen zijn des vromen lot. En als je leven dan moeilijk is, en als het in je leven dan tegen zit, en als je in je leven op de vlucht gedreven wordt, omdat je de Heere dient, omdat je de Heere lief hebt, hoe ga je daar dan mee om? En dat is niet een vraag waar je pas over na moet gaan denken als het komt of als je het ziet aankomen. Jacobus gebruikt in vers 2 een woord dat zoveel betekent als je valt er ineens middenin. Het is als met een struikrover, je kunt onder de rovers vallen. Nou jongens en meisjes, een struikrover die zie je niet op kilometers afstand achter de struiken zitten, toch? Die struikrover die zit achter de struiken en als jij over de weg langskomt, dan springt die ineens achter de struiken tevoorschijn. Nou, zo is het met die tegenslagen en die moeite in ons leven, gemeente. Die ziet u niet dagen en weken van tevoren aankomen, die zijn er ineens. U gaat 's morgens fluitend naar uw werk en dan wordt het personeel bij elkaar geroepen en dan wordt meegedeeld. Uitstel van betaling aangevraagd, faillissement lijkt onafwendbaar. En dan kom je thuis 's middags. Met een bezwaard hart, want ja, hoe moet het dan verder met dat opgroeiende gezin? Ineens kan het er zijn, een ernstig ongeluk. Ineens kan het er zijn, een geliefde die je verliest. Ineens kan het er zijn, een kind dat onverwacht zegt, pa, ma, ik heb er genoeg van de kerk. En hij gaat. Ineens kan de storm opsteken en kunnen de golven zich met geweld op je levensschip storten. En gaat de vraag klemmen, en hoe kom ik hier doorheen? Hoe moet het dan verder? En waarom laat de Heere dit gebeuren? En u zegt Jacobus in dit gedeelte, acht het voor enkel vreugde. Als u in allerlei verzoekingen, in allerlei moeilijke situaties terechtkomt. Acht het voor enkel vreugde, gemeente, dat zal je maar gezegd worden. Als je werkloos thuis zit. Het zal je maar gezegd worden als dat bedrijf langzaam de afgrond inzakt. Als je ernstig ziek op bed ligt. Stelt u zich voor, gemeente, dat ik in die situatie bij u zou komen. En u ligt daarop het is allemaal moeilijk en het is allemaal donker. En dat ik tegen u zou zeggen, acht het voor enkel vreugde. U zou tegen mij zeggen, dominee, u bent alle contact met de werkelijkheid verloren. Als ik eerlijk ben, u hoeft er bij mij niet meer in te komen. Toch? Is dat nou troost? Is dat nou houvast geven? Kom op. Acht het voor enkel vreugde. Hoe kun je nou te midden van al de zorgen, hoe kun je nou te midden van al die moeilijke dingen in je leven? Bij al die gebeurtenissen waarbij je zelfs af en toe de vraag stelt, is de Heer er nog wel? Weet de Heer nog wel van me af? Hoe kun je nou te midden van dat alles zeggen, acht het voor enkel vreugde? Je moet het wat positief bekijken, je moet het voor vreugde achten. Als we eerlijk zijn, gemeente, weten we in onze samenleving, en we zijn er in de kerk helemaal door geïnfecteerd, weten we in onze samenleving helemaal niet zo goed raad met tegenslag en met lijden en met nood en met pijn. We zeggen hooguit dat we het lastig vinden en het belemmert ons in onze zelfontplooiing. Maar we weten er geen weg mee. Hoe kun je je daarin verblijden? We sputteren bij dat woord van Jacobus een beetje tegen. Maar voor we verder tegensputteren, gemeente, laten we nou eerst eens luisteren naar wat Jacobus ons te zeggen heeft. Acht het voor enkel vreugde, zegt hij, wanneer je in die verzoekingen, wanneer je in die beproevingen terechtkomt, wanneer die gebeurtenissen in je leven er zijn, dat zelfs je vertrouwen op de Heer op de proef wordt gesteld, onder druk komt te staan. Dit wetende. Jacobus doet een beroep op de kennis van die gemeenteleden. Dit wetende, zegt hij. Je hebt er toch iets van geleerd. God heeft je er toch iets over verteld. Dit wetende. Dat die beproeving volharding teweeg brengt. Dat die beproevingen in je leven, dat die moeite in je leven er uiteindelijk niet maar doelloos zijn. Dat die dingen in je leven niet zomaar gebeuren. God heeft er zijn bedoeling mee. En ja, gemeente, dan doet het pijn. Want je komt bij die tegenslag en je komt bij die moeite ook jezelf tegen, je hoogmoed. En je komt je godsdienstige franje tegen, die in de wind van de beproeving wegwaait. En je komt je zwakheid tegen. En je valt jezelf soms zo tegen, want je had gedacht toen die ander in nood was en er zo wanhopig onder was, zo zou ik toch niet reageren. Maar nu je er ineens middenin valt, reageer je nog veel erger. Je komt jezelf tegen en we vergieten de tranen om, de beproeving doet pijn. Jacobus zegt ook niet dat we de vreugde moeten voelen. Hij zegt we moeten het ervoor achten. Dat vraagt activiteit. Dat vraagt dat we de dingen op een andere manier leren bekijken. Dat we er anders over leren denken. Dat we er vanuit het woord over leren denken. Want die beproeving, zegt hij, die beproeving die werkt volharding. Die beproeving, die moeite en die tegenslagen in ons leven zorgen ervoor dat het geloofsvertrouwen op de Heere sterker en sterker wordt. Zoals ook Paulus erover schrijft, die heeft daar nog een stap tussen zitten. Dat de beproeving van het geloof bevinding werkt. En die bevinding werkt leidzaamheid, volhardend vertrouwen op de Heere. De beproeving van het geloof werkt bevinding. Dat is een woord waar we erg van houden in onze reformatorische traditie. Bevinding, een bevindelijke preek. En tegelijkertijd bekruipt me wel eens een beetje het gevoel dat we in onze reformatorische kring bij dat woord bevinding eigenlijk alleen maar denken aan ons gevoel. Maar het Bijbelse woord bevinding, ja natuurlijk brengt dat gevoel met zich mee, gemeente. Maar het Bijbelse woord bevinding gaat niet allereerst over ons gevoel. Het Bijbelse woord bevinding betekent dat ik door de moeite en de zorgen van het leven heen, door de stormwind van het leven heen, het uit de ervaring ga ontdekken dat dat woord van de Heere waar ik op vertrouwd heb en dat de God van dat woord waarop ik op vertrouwde, dat dat woord en dat God inderdaad betrouwbaar zijn. Door de beproeving heen leer ik steeds dieper verstaan, leer ik steeds sterker het zien dat dat woord van God waar is. Ik kan op grond van mijn Bijbel geloven, gemeente, dat God de Almachtige is, maar als het in mijn leven volkomen is vastgelopen en God redt mij uit, dan weet ik het niet alleen omdat de Bijbel het zegt, maar dan weet ik het uit de ervaring, uit de bevinding, en dan versterkt dat mij. Dan ga ik God leren kennen van zijden, zoals ik hem nog nooit heb gezien en zoals ik hem nog nooit heb gekend. En dan geeft mij dat dwars door de beproeving heen een diepe vreugde. Zoals je een diepe crisis kunt hebben in je huwelijk. In je gebeuringen kunnen gebeuren. En je relatie als man en vrouw komt onder druk te staan. Maar je door die crisis heen elkaar leert kennen. Op een manier zoals je elkaar daarvoor helemaal niet kende. Het verdiept je relatie. Het verdiept je huwelijk. En te midden van alles ben je er eigenlijk nog blij mee dat het gebeurt. Ook, want anders had je je man of je vrouw nooit zo leren kennen. Zoals in het leven met de Heere. De beproeving werkt volharding. Het brengt dichter bij de Heer. Het brengt in volhardender vertrouwen bij God. Het is, jongens en meisjes, als met de bomen van het bos. Je hebt hier niet zo heel veel bossen. Maar ik heb een poosje op de Veluwe gewoond, daar had je dat wel. Van die bomen midden in het bos. Die bomen die vangen heel weinig wind. Er staan heel veel bomen omheen. Dus als het flink stormt, dan... Ja, hooguit die topjes van de boom, dat gaat wat heen en weer. Maar voor de rest, die bomen, die vangen niet zoveel wind. Maar dan kan het zomaar gebeuren dat er een bosbrand uitbreekt. En dat aan de rand van het bos een aantal bomen worden weggebrand. En dan staan die bomen die eerder midden in het bos stonden, die staan ineens aan de rand. En dan begint het in de herfst te stormen en te stormen. En dan ga je een paar dagen na zo'n herfststorm eens in het bos kijken. En dan zie je dat ineens een aantal van die bomen die vanuit het midden ineens aan de rand zijn komen te staan. Dat een aantal van die bomen zomaar zijn omgewaaid. Hoe is het mogelijk? Dat is heel eenvoudig. Die bomen die stonden in het midden, die waren helemaal geen wind gewend. Die waren opgegroeid en die wortels die zaten wel in de grond om voeding uit de bodem te halen. Maar niet om die boom vast in de aarde te laten staan. Dat was niet nodig. Die waren opgegroeid zonder wind en toen het ineens ging stormen, ja, toen konden ze er niet tegen. Gingen ze om. Terwijl die bomen aan de rand opgegroeid waren in de wind, die waren heen en weer gegaan. Die wortels die waren dieper en dieper in de aarde komen te zitten, om die boom vast in de aarde te laten staan. Nou, zoals met de geloofsbeproeving. Het is de wind die over ons geloof gaat, opdat we vaster en vaster zullen wortelen in het woord en in God. Dat gaat niet vanzelf. Ik heb het wel eens eerder gezegd, gemeente, het geloof is geen thermometer. En zo'n thermometer thuis bij de verwarming, die draaien op 18 graden. En als het kouder wordt, dan slaat hij vanzelf aan. Wordt het warmer, slaat hij vanzelf uit. Zo is het met het geloof niet. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt activiteit. Acht het voor grote vreugde. Dat is dat je in de beproeving de dingen van een andere kant leert bekijken. En dat lukt ons niet vanuit onszelf. Als iemand van uw wijsheid ontbreekt, zegt Jacobus. En dat als, dat is niet, het zou eens kunnen zijn dat er vanmiddag iemand in de gemeente is die die wijsheid niet heeft. Nee, voor Jacobus is het heel helder. Wij hebben die wijsheid vanuit onszelf niet om het van de andere kant te bekijken. En als de stormen in ons leven opsteken, dan heeft ook een kind van God de neiging om te zeggen, hoe kom ik hier doorheen en hoe moet het nou verder? Hoe geef ik mijn leven in de beproeving vorm? Hoe blijf ik op de Heere vertrouwen? Hoe blijf ik aan de Heere gehoorzamen? En dan zegt Jacobus, als iemand van uw wijsheid ontbreekt, als je die wijsheid nou niet hebt, dan moet je niet een dik boek uit de kast trekken. Om kennis op te doen. Dat kan goed zijn. Je moet ook niet direct met andere mensen gaan praten. Hoe doen jullie dat nu? Al kan dat ontzettend helpen. Maar Jacobus zegt, het allereerste en het allerbeste adres waar je terecht kunt komen, dat is bij de Heer, als je wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Met verwachting. Onze tweede gedachte. We mogen met verwachting om wijsheid bidden. We mogen naderen tot God en hem vragen om wijsheid. En wie is God dan? Jacobus zegt dat is God die mild geeft en die niet verwijt. Jacobus tekent daarmee iets van het wezen, van het karakter, van de aard van God. God is, zegt hij, de gevende God. God is de God die wil geven, die wil uitdelen. En die geen verwijten maakt. God is heel anders dan wij. Want laten we eerlijk zijn, gemeente, als wij iemand hulp aanbieden en iemand slaat die hulp af en komt pas na weken bij ons terug, diep, diep in de puree en vraagt, wil je me helpen? Dan hebben wij de neiging om te zeggen, zoek het nou zelf maar uit. En als je het 3 of 4 keer hebt uitgelegd en iemand komt met dezelfde vraag weer bij je. Ik weet niet hoe dat bij u zit, gemeente, maar dan heb ik de neiging om te zeggen, snap je het nou nog niet? En als iemand wat van je nodig hebt, dan geven wij, maar zo vrijgevig zijn we niet. Er zit in ons altijd wel iets van, voor wat hoort wat. Wij maken heel makkelijk een ander verwijten. Maar God maakt geen verwijten. God zegt niet tegen ons, kom je nu pas. God zegt niet tegen ons, zoek het nou zelf maar uit. De Heer zegt niet tegen ons, wat kom je op een onmogelijk tijdstip. God zegt ook niet, ik wil er wat voor terug hebben. God geeft mild. Vrijgevig. Hij is de gevende. De gemeente, ik kan dat vanmiddag niet genoeg onderstrepen. Hij is de gevende. Als dat ergens zichtbaar wordt, gemeente, dan wordt dat zichtbaar in de kribbe van Bethlehem. Waar het woord, door wie de hemel en de aarde gemaakt zijn, de Zoon, in een voerbak ligt. Vlees geworden. Mens geworden, sterfelijk mens, onderworpen aan de zwakte en de ziekte van ons menselijke leven. Mens geworden, naar de aarde gezonden, gegeven, zegt Johannes. En dan niet als een goed voorbeeld, nou maar naar het leven van Jezus te kijken en dan verbetert de wereld wel. Maar hij is door de Vader gegeven als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Als het lam, de Vader heeft zijn Zoon gegeven, tot op het kruis, tot in de dood, tot in de hel. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar behouden zal worden. En de Vader reikt ons in Christus de hand. Psalm 103 zingt ervan. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Heb je God zo wel eens ontmoet, gemeente, onder de verkondiging van het woord bij het lezen van je Bijbel? Als de gevende. Als de God die vanaf de preekstoel, gemeente, je de hand reikt. Ik bied je mijn vriendschap. Mijn vrede, mijn genade, verloren gaan, gemeente, betekent niet, God heeft het mij niet willen geven. Verloren gaan betekent dat God, die zich neerboog en je de hand reikt, dat je je omdraaide en God zo liet staan. Hij is de gevende. Die in Christus Jezus je al de schatten en al de gaven wil geven die er zijn. Hij heeft zijn zoon gegeven. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zegt Paulus. Hoe zal hij hem dan met ons niet alle dingen schenken? Nou, dat is niet vanzelfsprekend. De Heer had ook kunnen zeggen, de hemel gaat dicht. De Heer had ons ook rechtvaardig buiten kunnen zetten en kunnen zeggen, voor jou is het niet en voor jullie kan het nooit meer. Maar weet je wat het wonder is, gemeente? Hij heeft zijn zoon buiten gesloten. Die heeft aan het kruishout geroepen, gij, en de psalm die zingt ervan, gij antwoord niet, blijf stil. Opdat er voor ons een open hemel is. En een God die zonder terughoudendheid, zonder beperking, zijn wijsheid wil geven aan een ieder die er om vraagt. Dat is opnieuw zo'n woord, gemeente, in de tekst wat je onderstrepen moet. Een ieder. Er is vanmiddag niemand die straks de kerk uit kan gaan en die kan zeggen, ja, nou was het voor iedereen behalve voor mij. Er is niemand die kan zeggen, iedereen kan om wijsheid bidden, maar ik niet. De Heere geeft aan een ieder. Mild. Overvloedig. En dat nodigt ons uit, gemeente, om zonder terughoudendheid tot God te gaan. Je hoeft bij de Heere je woorden niet in te slikken. Je hoeft bij de Heere je zorgen niet maar van binnen te houden, want dat kun je toch niet vragen. Je mag buigen bij hem, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wie de Heer om wijsheid vraagt, ze zal hem, zegt Jacobus, gegeven worden. Nu is het best mogelijk dat u zo langzamerhand naar het puntje van de bank bent geschoven en dat u zegt, dominee, dat is een mooie woord hoor, daar niet van. En de hele Bijbel die staat daar vol mee, met bid en u zal gegeven worden en opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, maar ik geloof er niks meer van. Ik heb al zo lang gebeden om wijsheid. Om met die moeilijke situatie van mijn huwelijk om te gaan. Om met die moeilijke situatie in de familie om te gaan. Om met mijn kinderen om te gaan. Om met mijn zorgen om te gaan. Maar ik geloof niet dat het ook maar iets geholpen heeft. En Jacobus voelt die vraag wel aankomen. Jacobus stelt ons in vers 6 een hele nuchtere vraag. Hij zegt, hoe bid je eigenlijk? Hoe bid je eigenlijk? Want bidden is geen slag in de lucht. Bidden is geen schreeuw in de ruimte in de hoop dat er iets of iemand is die het hoort. Maar bidden, zegt hij, dat is vol vertrouwen naderen tot God die in Christus onze genadige Vader wil zijn. Jacobus zegt, laat hij er in geloof om vragen, in vertrouwen om vragen, niet twijfelend. Bidden betekent komen tot God in het vertrouwen dat hij de God is die hoort en de God is die geeft. Eigenlijk zegt Jacobus in die versen 6 tot en met 8, hij stelt ons een vraag. Je zegt, hoeveel vertrouwen heb je nou eigenlijk in de Heer? Hoe vertrouw je hem? Vertrouw je hem? Of kom je met twijfel aan zijn vrijgevigheid? Kom je met die houding zoals koningin Esther die had? Koningin Esther, die jongens en meisjes kennen haar misschien wel. Koningin Esther, dat was die koning, die koningin die getrouwd was met koning Ahasveros. De grote, machtige koning van Perzië. En in dat Persische Rijk was een wet aangenomen dat het volk van de Joden zou worden uitgeroeid op die en die dag, op die en die maand. En dat volk van de Joden zat klem en Esther was ook een Jodin. En aan haar was de vraag gesteld om dan eens naar de koning te gaan, om hem te bewegen die wet te veranderen of er een andere wet bij te maken. En het heeft heel veel moeite gekost om Esther zover te krijgen dat ze dan eindelijk gaat. En Esther gaat met de houding naar de koning: kom ik om zo, kom ik om, ik zal tot de koning gaan. Ik heb geen keus. Maar zelfs zij naar Ahasveros toe gaat, ze weet niet hoe het uit zal vallen. Ze is al in geen dagen bij de koning geroepen. En als ze ongevraagd bij Ahasveros komt, dan is het maar net hoe zijn pet staat. Of die haar de gouden scepter toereikt en ze welkom is. En als die haar die gouden scepter niet toereikt, ja dan is haar laatste uur geslagen. Al twijfelend. Koningin Esther weet werkelijk niet hoe het bij koning Ahasveros zal uit. Ze is als een baar der zee gelijk. Ze heeft momenten dat ze denkt, ik ben met hem getrouwd. Ik hou van hem en hij houdt toch ook van mij. Hij zal me toch die gouden scepter wel toereiken. Dat ze hoopvol is. En het volgende ogenblik denkt ze, ja maar hij heeft me al in geen dagen geroepen. Zou ik wel welkom zijn? Ze weet het niet. En er is geen vastheid, er is geen zekerheid in haar. Ze wankelt. Ze gaat met knikkende knieën in de hoop dat. Keus heeft ze niet. Zo kun je bidden. Dat je je knieën buigt, maar dat je echt niet weet of dat God je ontvangen wil. En of dat God je genadig gezind is en of dat God je wil helpen. Je hoopt en je bidt dat het misschien helpen zal, maar wat is die twijfelende houding van onze gemeente? Een ernstige belediging van God. Want de Heer is niet als koning Ahasveros. Onze Godgemeente is geen grillige despoot bij wie je maar niet weet hoe het zal uitvallen. Die geschiedenis van koningin Esther die staat niet in de Bijbel als een soort typologie, als een soort beeld van hoe een zondaar en God bij elkaar kunnen komen. Die geschiedenis van Esther staat in de Bijbel om te laten zien dat God voor zijn volk zorgt en dat God zijn volk bewaart. Door de onmogelijkheid heen. Maar de Bijbel maakt ons ook op elke bladzijde duidelijk, gemeente, dat God ons in Christus de gouden scepter heeft toegereikt. Ja, dat is een machtig wonder, gemeente. Als je iets van jezelf leert kennen, van je zonde leert kennen, van je gebrokenheid leert kennen, van je schuld leert kennen, als je ontdekt wie je voor God bent, dan zeg je, ja, het zal toch een wonder zijn als ik bij de Heere welkom ben. Maar als we tot God gaan, gemeente, dan zegt de Bijbel niet dat we naar onszelf moeten gaan kijken en moeten rekenen met wat wij hebben verdiend. Maar dat we naar de Heere toe moeten gaan met vrijmoedigheid, niet op grond van wat wij doen en van de waardigheid die we bij onszelf kunnen vinden. Maar dat we met vrijmoedigheid kunnen gaan op grond van het werk van Christus. Op grond van zijn eigen belofte, op grond van zijn eigen woord. En hij heeft het toch zelf beloofd dat er wie tot hem komt, die zal worden buitengeworpen. Hij heeft het toch zelf tegen ons gezegd, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Hij zegt het toch zelf, ieder die wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die geeft. Gemeente, waar u aan twijfelt, wilt u alstublieft nooit twijfelen aan de vrijgevigheid van God. Je beledigde de Heere mij. Wie tot God komt, zegt Hebreeënbrief, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. En wie zo tot God komt, mag met vertrouwen gaan, met vastheid gaan. Ja, dat is anders dan die dubbelhartige uit vers 8. Letterlijk staat dat als iemand die twee zielen heeft. Er zit een gespletenheid in zo iemand. Aan de ene kant is er het vertrouwen, het gaan tot de Heere. En aan de andere kant zoekt hij overal nog zijn toevlucht. Dubbelhartig. Stelt u zich voor dat je in diepe nood zit en dat er een vriend is die tegen je zegt, dan zal ik je in alles helpen. Vertrouw maar op mij. Ik zal zorgen dat het goed komt. Gemeente, dan word je toch blij. Dan zeg je, ik geef het allemaal in jouw handen. Maar stel je nou voor dat je dat niet doet. Dat je zegt, ja, ik vertrouw je. Maar dat je vervolgens achter de rug van die vriend om overal nog hulp gaat zoeken. Is het dan een wonder dat die vriend een keer bij je komt en zegt, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou dat ik je help of niet? En vertrouw je me wel? Wie met vertrouwen naar de Here gaat, mag het bij de Here laten liggen. En dan is die dubbelhartigheid nog wel wat anders gemeend als de aanvechting. Dat kan er ook zijn, dat je knieën buigt en dat je al je zorgen bij de Here neerlegt. En dat je bidt om wijsheid. Here, leer me ermee omgaan. En dan springt de duivel je op de nek en die zegt, denk je nou werkelijk dat God aan jou wil luisteren? Kijk, de aanvechting gemeente, dat betekent geen gespletenheid in mijn hart, maar de duivel die op mijn nek zit en me probeert bij God vandaan te krijgen. Waarin het geloofsvertrouwen ik juist door die duivel nog meer naar de Here wordt toegedreven. Want dan zeg ik tegen de Here, Here, hou me vast, dat ik u niet tekort doe. Dan komt de Here gemeente niet meer in een droom zoals bij Salomo bij ons op de rand van het bed zitten. Maar de Here zit vanmorgen naast u in de kerkbank, vanmiddag. En hij heeft in de Heere Jezus Christus de schatkamers van de hemel voor je open gedaan. En hij zegt het vanmiddag tegen je, als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Kom maar bij mij. En ik geef mild en overvloedig. En als ik zo de Heere leer kennen, juist als het moeilijk is, juist als de beproeving er is in mijn leven, dan geeft het me zoveel vreugde. Dan geeft het me zoveel blijdschap. Want God is er. Ook als het stormt. Ook als het moeilijk zit. Ook als het tegen zit. God is er. En wie hem aanroept, vindt zijn gunst. Hij wijst niet af. Hij neigt zijn oor. Deze God is het. Die wij dienen. Vertrouw je hem. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 81, de versen 11 en 12. Psalm 81, vers 11, dat is de Heere die zegt, ik ben de Heere. Ik ben uw God die heilig ijver voor mijn eer. Die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. In vers 12, dat is dan die belofte, opent uw mond, eis van mij, vrijmoedig. Jongens en meisjes, dat is wat de Heere tegen ons zegt. Als jij je mond open doet, dan zal de Heere geven. En er kan heel veel tegen zitten in je leven. Je hele leven kan zo anders gaan dan je nu droomt. Dan wil je één ding onthouden. Eén ding vanmiddag. Dat dit woord, die psalm, echt, echt waar is. God wil je alles geven wat je nodig hebt. 81, 11 en 12. Laten we samen danken en bidden. Heren, er waren zoveel kinderen net die die psalm vol overgave meezongen. Die belofte van u. Doe je mond wijd open. Ik zal hem vervullen. Heren, geef dat ze dat vertrouwen. Dat kinderlijk blijmoedige vertrouwen in u niet kwijtraken bij het opgroeien. Maar dat ze kinderlijk op u blijven vertrouwen. U bent het waard. En leert u het ons allemaal, heren. Juist door de stormen heen op u te vertrouwen. Dat ons geloof zal toenemen, verdiept zal raken. Dat we meer en meer in u mogen wortelen. Heb dank voor dat machtige. En dat heerlijke evangelie van uw gevende liefde. Doe het ons erkennen, doe het ons geloven. Dat niemand van ons achterblijft, heren. In het wantrouwen tegen u. Maar dat we leven mogen. In afhankelijkheid. Hoe de weg dan ook gaat en hoe moeilijk het dan ook is, Heer. U wilt wijsheid geven, ons toerusten, ons vormen. Om te midden van de stormen volhardend te blijven leven met u. En dan kunnen we er doorheen, Heer. Als u erbij bent. Geef dat aan ons allen. Bewaar ons, ook in de week die voor ligt. Is genadig in het midden bij ook de activiteiten die er in het midden van de gemeente mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Tot slot gemeente Psalm 145, het vijfde en het zesde vers. Psalm 145, 5 en 6. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.